Welkom bij de Podcast Pensionado aflevering 23. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Mijn gast Dick Pasman, onderwijsman puur zang, historicus afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, muziekliefhebber, knutselaar en sportliefhebber, voormalige accountmanager en docent communicatie en sales aan de Hogeschool van Amsterdam. Een perfectionist met een passie voor de student. Hoe deze in beweging te krijgen en een grote zelfvertrouwen te geven. Zijn adagium: action speaks louder than words. Ik praat met hem onder andere over zijn behoefte aan meer vaderlijke support tijdens zijn puberteit. Hoe hij dankzij het bijvak Italiaans de studiegeschiedenis voltooide. Het lesplezier en zijn overtuigingskracht als VWO-leraar in Huizen. Zijn talent voor koude acquisitie, accountmanagement en sales trainingen. Hoe hij met zijn bijzondere communicatievaardigheden zijn studenten op de HVA wist te motiveren. En hoe hij zich heeft voorbereid op zijn aanstaande pensionering en zijn toekomstige activiteiten. Kortom, wij praten over verleden, heden en toekomst. Fijn dat je luistert naar Pensionado. Bij mij op de bank, Dick Pasman. Dick, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado.
Dankjewel.
Fijn dat je zeg maar regentrotseert om hier even aan te landen en met mij samen de wandeling te maken van verleden, heden naar de toekomst. Mm-hmm. Dick, om te beginnen, een kleine introductie.
Mijn naam is Dick Pasman. De eerste les die ik gaf op middelbare school was in augustus 1984. Dat is 40 jaar geleden.
40 jaar geleden.
En ik heb in die 40 jaar eigenlijk drie grote werkgevers gehad.
Ja.
Een aantal middelbare scholen, een trainingsadviesbureau en de Hogeschool van Amsterdam.
Zo, dat is in een notendop even hoe jouw onderwijscarrière is verlopen.
Ja.
Maar wie is Dick Pasman als het gaat om de persoon Dick Pasman?
Nou, ik denk dat ik wat meer kanten heb. Eén kant van mij is docent. Mm-hmm. Een andere kant van mij is muzikaal. Mm-hmm. En nog een andere kant van mij is creatief. Dus maakt, is een maker, zou ik kunnen zeggen. Ik maak houten meubeltjes en boekenkasten. En als het kan van sloophout. Mm-hmm. En verder ben ik ook nog gewoon vriend, vader.
Waar ben je geboren, Dick?
Hardloper.
Hardloper ook nog?
Ook nog. Schaatsen in het verleden.
Ja.
Ik ben geboren in Grijpskerk in Nieuwzijl.
In Nieuwzijl.
Dat is tussen Leeuwarden en Groningen. Okay. Op het moment dat het eerste gas omhoog gehaald werd in 1957,
ja,
zag ik het levenslicht.
Zag jij het levenslicht?
Ja.
Jij was het symbool van het Nederlandse gas?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat mijn ouders natuurlijk, en ik als heel klein kind, die overgang van butagas koken naar aardgas koken.
Ja.
Waarbij alle straten open lagen. Daar kan ik me ook vaag wel wat herinneren.
Ja.
Dat heb ik allemaal wel meegemaakt, ja.
Zo.
Ja.
Broers, zussen?
Ik heb één broer die is ouder. Die is advocaat in Rusten.
Mm-hmm.
Eén broer die is jonger. Die zit in het onderwijs. Mm. Die geeft CKV geeft hij?
Ja. CKV, dus, ja. Dat staat voor CKV?
Ja, voor kunst en nijverheid en cultuurkunst,
ja.
Vak. En we hadden een zusje, maar dat zusje is overleden.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Een creatieve familie, als je het zo zegt.
Mijn moeder was heel erg van de handvaardigheid.
Ja.
Mijn vader niet per definitie. Hoogstens creatief met woorden. Maar mijn moeder was van de generatie dat alle kleding voor de kinderen zelf gemaakt werd.
Mm-hmm.
En dat er veel dus ook gebreid werd, hè? Sokken en truien en noem maar op.
Mm-hmm.
En tot op zeer hoge leeftijd stikte ze onze gordijnen nog. En, dus die was heel goed in achter de naaimachine.
Ja.
Dus dat zou ik misschien iets meer nijverheid willen noemen.
Ja.
Maar alhoewel, ja, zo. Ja, ze ook wel hinderlopen, schilderen. Ze had wel een creatieve kant, ja.
Heel creatieve kant. En die heeft ze mooi doorgegeven naar de kinderen. Denk ik dan maar. Als ik het zo hoor.
Ja, mijn oudste broer heeft dat niet zo, maar de rest wel wat.
De rest wel wel. Ik herinner mij een uitspraak van jou, al herinner mij, ik heb het gelezen.
Mm-hmm.
En daar was ik wel door getriggerd.
Ja.
Action speaks louder than words.
Mm-hmm.
En dan citeer je Cap Mo en ja. Kevin Roosevelt.
Moore. Kevin Moore.
Kevin Moore, ja.
Ja.
Ja. Bluesgitarist, geloof
ja.
ik.
Donkere blues muzikant.
Een donkere blues muzikant.
Uit de stal van Taj Mahal.
Oké. Maar je gebruikt hem in het kader van jouw onderwijsfilosofie. En dat vond ik eigenlijk zo zeg maar fascinerend.
Ja.
Want je bent 40 jaar lang in het onderwijs. Hoe je het ook weet of keerde, zo'n beetje. En zelfs in het bedrijfsleven heb je een aantal activiteiten verricht die ook de mensen te maken hadden met kennisoverdracht. In ieder geval
trainingen
en dat soort dingen. Ja. Dus je bent eigenlijk wel een onderwijsman.
Zeker.
Een creatieve onderwijsman.
Dat weet ik niet, maar ik ben zeker een onderwijsman.
Die uitspraak. Is dat jouw lijfspreuk van kleins af aan? Was jij nu de jongen die initiatieven nam?
Nou, misschien ook wel wat. Maar hij is vooral ontstaan tijdens het lesgeven op de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Omdat ik van meet af aan te maken kreeg met studenten, commerciële economen, die ontzettend goed konden lullen.
Goed konden lullen?
Okay. Ze lulden zich eruit, vond ik.
Ja, ja.
En dan hadden ze weer iets niet ingeleverd of nog niet ingeleverd of waren er nog mee bezig. Of nee, dat las ik helemaal fout, want dat hadden ze anders bedoeld.
Ja.
En op een gegeven moment kwam dat liedje voorbij. Ik dacht, ja, maar dat is wel waar veel van onze studenten, mijn studenten, wat van zouden kunnen leren. Dus niet zoveel kletsen, minder woorden en meer uit je handen laten komen, uit je typemachine laten komen, whatever.
Ja. Hoe was dat voor jou zelf als zeg maar, nou, kleine jongen? Wat voor soort jongen was Dick?
Ik was wel heel handig met allemaal dingen maken. Van kartonnen dozen en elektriciteit. En ik was altijd wel heel erg bezig met... En ik was heel fanatiek in voetbal.
Ja, maar aan de ene kant een jonge onderzoeker. Aan de andere kant
meer
passie voor sport.
Meer knutselaar.
Meer knutselaar.
Ja.
Ja.
Niet zeer onderzoeken,
nee.
Wel knutselen.
Knutselen. En waar kwam die knutsel, zeg maar, behoefte vandaan? Ja,
dat is natuurlijk heel moeilijk als kind.
Ja.
Dat weet ik niet zo goed.
Maar je moeder was altijd bezig, je vader was misschien bezig.
Nou, niet zo, die was zeer onhandig.
Was zeer onhandig?
We hadden alleen maar een hamer in een knijptouw, meer hadden we niet. Dus we hadden ook heel weinig aan gereedschap.
Ja.
Dus daar moest ik het niet van hebben.
Ja. Waar had je het wel van?
Nou, dat ik wel nieuwsgierig was. Bijvoorbeeld, ik maakte dan van karton van die kokers. En dan kon je dus via twee spiegeltjes kon je achteruit kijken.
Mm-hmm.
Dus ik was wel gefascineerd door hoe dat dan werkte.
Ja.
En of je dat ook voor elkaar kon krijgen.
Ja. Dat doe je zo'n periscoop?
Ja.
Achtig iets?
Ja, zo'n soort periscoop, ja.
Ja. Ja. En dat haalde je uit een tijdschrift of uit een boekje? Of nee, waardoor werd je geïnspireerd?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, afzien van de Thunderbirds. Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed.
Ja.
Ik denk dat ik het ergens gezien heb.
Ja.
Maar ik weet niet meer precies waar.
Ja. 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 Sport was een tweede.
Ja, voetbal.
Voetbal. Dat was gangbaar
dag,
in het dorp.
Dag en nacht voetballen.
Dag en nacht voetballen.
Nou ja, met jongens uit de klas.
Ja. Je bent geen voetballer geworden.
Nee. Nee, want ik was, toen ik een jaar of 12, 13 was, was ik zo'n lange slungel dat elke verdediger me onder de zoden kon stoppen.
En
ik was niet stevig genoeg voor voetbal.
Ja, maar je was een aanvaller.
Ik was rechtsbuiten. Dus ik was snel.
Snel, ja. Ja.
Ik zette de bal ook voor.
Ja.
Maar ik had niet veel schotkracht, niet veel... Je hebt van die voetballetjes, die zaten ook onder mijn vriendjes, die echt stevig waren, die je niet zomaar opzij zetten.
Mm-hmm.
Maar mij zette je zo opzij met één touwtje.
Ja. Ja.
Dus nee, zeker geen voetballer geworden.
Nee. Maar je hebt toch een bepaalde positie in het team gehad en bekleed. Jouw inbreng deed er ook toe. Wat voor voetballer was Dick?
Nou, snel vooral.
Snel, maar dan praat je over fysieke vaardigheid.
Ja.
Maar als persoon in het team.
Dat weet ik niet zo heel goed meer. Want het hield op een gegeven moment op toen ik jaar of 12 was.
Ja.
Ik denk dat ik ook wel redelijk wat commentaar kon leveren op hoe het ging.
Ja.
Ik zou niet weten, als je aan een van mijn vriendjes zou vragen, goh, is Dick een goede voetballer of zo? Dan zouden ze denk ik niet eens zeggen dat het zo was. Mm-hmm. Maar wel dat ik heel handig was als rechtsbuiten om die bal naar voren te krijgen. En dus ja, ik haalde zo'n beetje al die verdedigers in.
Ja, ja.
En dan kwam die bal voor. Dat was wel handig om in het team te hebben. Dus ja. Ik was een rappe rechtsbuiten.
Een rappe rechtsbuiten.
Ja.
Was je ook een sociale voetballer?
Dat weet ik
voor niet. Voor het team, hè? Voor
dat weet ik niet eens of ik zo team georiënteerd was.
Ja.
Denk ik een beetje
kwijt. Okay. Ja. Hoe was jij als lagere schoolleerling? Conscientieus, harde werker,
dromer. Dromer tot in de derde, vierde.
Mm-hmm.
En toen dacht ik ineens, oh, moet dat zo? Kreeg ik een vriendje ook, Jantje Visser.
Ja.
En daar ging ik wel mee opwerken. Dus hij en ik hadden wel een soort uitwisseling over de cijfers die we haalden en of die goed waren of niet. En, en dat stimuleerde me wel om mezelf wat meer gas te geven, zeg maar. Maar tot jaar of 19 was ik vooral een dromer ook.
Tot 19, dus op
tot
lagers.
9 en 10.
Tot 9 en 10, sorry, ja. Tot 9 en 10.
Ja.
Ja. En Jantje Visser, die zorgde wat voor wat aangename competitie, laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
Dus een gezellige, vriendschappelijke wedstrijd.
Ja.
Waardoor werd jij geïnspireerd? Dat is misschien een beetje een zwaar woord, maar wat vond je leuk, met name in die lagere schoolperiode?
Nou, ik weet wel dat ik toen Jan Jans de Tour won, dat ik op mijn gewone fietsje als een gek in het stuur, geloof ik, nog anders heb gezet.
Ja, ja.
Omdat ik dacht, oh, ik wil ook een racefiets. En, dus dat, en ik zal nooit vergeten de Olympische ringen van de Olympische Spelen in Tokio.
Uh-huh.
Ik weet niet of ik daar veel van gezien heb, want we hadden geloof ik nog niet eens tv. Uh-huh. En wat ik heel erg interessant vond, dat was dat we bij de buren dan al Europese wedstrijden van Feyenoord en Ajax konden kijken. Ja, dat vond ik fantastisch.
Bij de buren, hè? Want die hadden tv.
Ja, ja, wij hadden nog geen tv.
Ja. Ja.
Hadden we niet. Nee.
Alle buurtkinderen voor de televisie.
Ja.
Mooi, in de straat. Ja. Dus dat wielrennen, daar werd je vroeg door gegrepen. Jan Jansen.
Ja.
Ja.
Nou ja, door zo'n prestatie.
Ja, ja, ja,
ja.
Van Formaat was de eerste volgens mij, de Nederlander die
De
Tour de France.
In 68, als ik me niet
vergis. In 68, niet te geloven. Ja.
Ik reed laatst nog ergens en toen, ik dacht in Utrecht,
heb
je de zijkant van het flatgebouw en daar staan Jan Jansen en Joop Zoetemelk op. En Zoetemelk in 80 en Jansen in 68.
Ja. Ja.
Toewinnaars.
Toewinnaars, ja. Had je ook een vak wat je bijzonder aansprak als creatieve jongeling? Dromerig?
Voor mij vond ik tekenen al heel leuk.
Tekenen.
Ik heb ook nog oude tekenboekjes.
Ja.
Ja. En dat vond ik wel heel mooi.
Ja. Dus je hebt nog een bibliotheek van boekjes liggen?
Nou, ik heb een paar schriftjes.
Nou ja, een paar schriftjes.
Ja, ja, maar wel echt uit 1963 en zo. Dus dat is echt wel...
Dat klinkt toch weer anders dan een paar tekeningen. Hè? Ja. Een paar schriftjes vol tekeningen, dat is wel serieus op die leeftijd.
Ja.
Oké, lagere school, dromerig jongetje.
Ja.
Gaat naar de 6e klas en krijgt dan de belangrijke vraag. Hè? Wat ga je doen? Welke school ga je? Hoe gaat het verder? Hoe ben jij die middelbare school ingerold als lange slungelige jongeman?
Nou, heel vervelend, want wij werden in februari 1970, dus vlak voordat de 6e klas zou ophouden te bestaan,
mm-hmm.
werd ik uit Alkmaar weggeplukt, omdat mijn vader naar Harderwijk ging wonen.
Uit Alkmaar?
Mijn ouders, ja. En toen kwamen we opeens in Harderwijk te wonen, waar ik niemand kende.
Ja.
En waar een totaal andere sfeer was.
Omschrijven mis die andere sfeer in Harderwijk?
Nou, Alkmaar was frival in de stad, in de molen van Piet, in Jong Holland, mijn voetbalclubje, in de school, ik weet niet meer precies hoe die school heette.
Mm-hmm.
In Alkmaar, of in Harderwijk, kwam ik op een school met Den Bijbel, met een hoofdmeester.
Ja.
Die twee klassen tegelijk moest lesgeven. Een A- en een B-klas. In de B-klas zaten dan allerlei in die niet verder zouden komen dan de ambachtschool. En die man die kon dat helemaal niet aan. Dus die werd af en toe ontzettend boos. En dat was ik allemaal niet gewend. Dus ja, ik vond er eigenlijk geen kloot aan.
Nee.
Ik vond het eigenlijk ook heel vervelend.
En hoe ging je daarmee om?
Nou, slecht, want ik trok me terug.
Ja. terugtrekken in de zin van dat je echt je geïsoleerde, ja, als het ware. Ja. Ja. In Harderwijk.
Ja. Nou, op een gegeven moment ontdekte ik ook stikjes roken en zo.
Ja.
Dus ik was tot mijn 17e, 18e was ik er wel, maar ik was er niet.
Ja. Nog dromiger dan je al was.
Ja, maar vooral verdoofder dan ik was.
Ja, okay.
Ja. Ik heb, als ik achteraf daarna kijk, dan denk ik, goh, ik had wel iets meer uit mezelf kunnen halen in die periode.
Ja. Met de wijsheid van nu.
Ja, want het is toch een periode dat, weet je, ook bij van jouw kinderen en bij mijn kinderen, dat je, dat je jezelf ontwikkelt. Dat je achterkomt, dat past bij me, dat past niet bij me. Nou, ik had niet het idee dat ik heel erg toen, ik weet zeker dat ik niet zo bezig was met wat er nou bij me past of niet.
Ja.
Niet anders dan
dat
ik veel gewoon niet leuk vond.
Ja.
Ik was heel negatief.
Ja. Was jij dan de puber die wars was van alles? Vooral in de ogen van je ouders? Van die dik, ja,
nou ja, dat stufroken vonden ze niet zo leuk.
Dat vonden ze niet leuk, nee.
En het effect daarvan was dat ik behoorlijk lamgeslagen indruk maakte.
Ja.
Het enige wat ik wel deed was studeren. Dus ik heb vrij makkelijk het ateneum gedaan.
Ja. Ja.
Omdat ik dat wel kon. Ja. En blijkbaar kon ik ook behoorlijk stoned leren. En ook nog cijfers halen.
Sommige mensen leren beter als ze stoned zijn.
Nou, dat was dus in mijn geval.
In jouw geval zo.
Ja. Ja,
okay.
Maar ik vond het niet leuk. Ik vond Harderwijk ook helemaal niet zo heel leuk.
Nee.
Ja, nou, en ik zou ook nog kunnen zeggen, ik heb er niet al te veel van gemaakt. Ik had mezelf een beetje anders opgevoed, denk ik, in die tijd.
Ondanks dat, hè, was er dan toch iets waarvan je dacht van, nou, dit is toch wat lekkerder om te bestuderen, om te leren, om daarmee om te gaan dan andere vakken in zo'n periode waar jij dan in verkeert? Of was alles gewoon vlak?
Nou ja, kijk, de paar vakken waar ik echt wel heel erg in uitblonk en negen haalde mijn eindexamen waar geschiedenis en aardrijkskunde.
Ja, vandaar die keus om door te gaan.
Ja.
Toch wel leuk, want ja, ik vind geschiedenis zelf een heel mooi vak. Hè?
Ja.
Echt,
is het ook wel.
Een heel mooi vak.
Maar het is ook een gek vak. Mijn hoogleraar zei altijd, heren en dames, het is toch een beetje vreemd dat u op 20-jarige leeftijd zich dermate in het verleden verdiept, dat u daar uw studie van hebt gemaakt.
Dan heeft die hoogleraar er zelf niks van begrepen. Zou mijn reactie zijn.
Ja, maar hij begreep ontwikkeling psychologisch dat het ook gek is.
Okay.
Het ligt iets meer voor de hand om op onze leeftijd het verleden te duiden. En het te snappen ook. Hè?
Ja, ja.
Want je kunt wel de Romeinse keizers leren en zo. Maar om echte dynamiek. Je zou ook kunnen zeggen dat voor het vak ook een zekere levenservaring en loutering kan helpen.
Ja. Absoluut, om alles in perspectief te plaatsen.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ja.
Maar goed, hoe reageerde
je? Dus zo bedoelde hij dat.
Zo bedoelde hij dat, ja. Maar hoe reageerde jij op dat moment?
Dat hij dat zei?
Dat hij dat zei.
Nou, ik dacht, misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Kijk, het lag voor de hand. Ik had een 9. Ik had ook sociale geografie kunnen gaan doen. Ja. Dat overwoog ik nog. En ik kwam er ook nog wel doorheen. Alhoewel, die hoogleraar in jaar 1 zei, goh, wat vreemd dat u dit nog zo goed bestudeerd hebt. Want ik dacht, u gaat vast weg. Maar kijk, mijn echte grote liefde was Italiaans. En dat, in mijn derde jaar ben ik Italiaans gaan studeren naast geschiedenis.
Mm-hmm.
Als bijvakken.
Ja.
En daar kreeg ik een enorme boost van. Anders was ik ook gekapt, denk ik, bij mijn studie.
Maar toch ook wel heel leuk. Vanwaar die interesse in die Italiaanse taal?
Ja.
Was dat een Italiaanse liefde?
Nee, niet per se.
Stiekem,
maar het was wel een hele mooie. Ik ben eens een keer tussen mijn tweede en mijn derde jaar heel lang weg geweest naar druivenplukken in Spanje.
Mm-hmm.
En er was een jongen uit Oxford en die sprak Italiaans. Mm. En die sprak Italiaans terwijl die aan het druivenplukken was. Ik dacht, wauw, dit is wel echt mooi. En er waren hele mooie lieve meisjes die kunstgeschiedenis studeerden.
Kijk.
Die ging Italiaans doen.
Ja.
Eén daarvan was Selma, dat werd later vriendin van me.
Ja.
En ik had een hele leuke lerares. Ja. Andrea van Leeuwen, waar ik nog steeds contact mee heb.
Ja. Ja, dat zijn wel de grote motivatoren om iets anders te leren. Ja, ja, inderdaad. Ja.
En er zat een soort interessante, hoe moet je het zeggen, interessante dynamiek in de zin van, het had iets knisperend anders.
Knisperend anders, mooi.
Ja, en dat vertaalde zich bijvoorbeeld ook met André. Die zei op een gegeven moment, nou ja, ho, je moet van de zomer naar Italië gaan.
Mm-hmm.
En dan moet je Italiaans gaan studeren op een zomeruniversiteit.
Mm-hmm.
Dus ik ben in 81,
mm-hmm,
samen met een vriend, op een racefiets in Koga naar Urbino gefietst. En daar heb ik, hij ging weer terug, maar ik heb daar dus een maand met lui all over the world hebben we een zomercursus Italiaans gedaan. Het jaar erop heb ik het in Siena gedaan.
Je zegt het zo makkelijk. Wacht even, dat fietsje interageert me dan nog. Dat ja. Italiaans leren begrijp ik ook. Maar ja. Op de Koga, van waar naar Italië? Vanuit
Amsterdam.
Dus toch vanuit Amsterdam.
Ja.
Ja.
Dat leek ons leuk.
Dat leek je leuk.
Dat deed bijna niemand toen nog, maar ons leek het leuk.
Dus je gaat 3 weken fietsen naar Italië?
Ja, 4.
4 weken fietsen.
100 kilometer per dag. 20 dagen.
Ja.
En om de 5 dagen een dagje niks.
Ja.
Nou, dan ben je een maand onderweg.
Ja. Nou, je bent dan wel extreem gemotiveerd om Italiaans te leren. Ik bedoel,
ook. Maar het was ook heel leuk om erheen te fietsen.
Ja, ja.
Het was echt te gek.
Met hoeveel mensen zijn jullie daar naartoe gefietst? Met
2? Ja, ja. En dat vind ik altijd wel leuk. Een soort combinatie van dingen. Dus enerzijds fysieke inspanning fietsen. Ja. Anderzijds daar studeren.
Ja.
Dat vind ik altijd wel spannend. Een beetje dingen met elkaar combineren.
Ja. Ja.
Waardoor het ook nieuw blijft of zo. Of prikkelend of anders is.
Ja. Nou ja, nu komt die uitspraak van Mocap toch weer naar boven.
Ja, ja,
maar in een ander licht misschien, ja. Maar ja. Toch wel.
Ja.
Dus het zat wel in jou, dat actiegerichte, dat doen.
Zeker, maar dat heb ik dus wel weer een beetje op mezelf heroverd, gelukkig.
Okay.
Na een uiterst moeizame negatieve puberteit.
Want hoe ben je van het blowen afgekomen?
Ik ben er al mee gestopt.
Gewoon, van de een op de andere dag gestopt?
Nou, ik kwam in Amsterdam en niemand deed eigenlijk in mijn omgeving. En ik vond het allemaal een beetje gedoe worden. En ik had ook wel door dat ik er niet echt heel prettig van werd. Of somber en zo, weet je wel.
Mm-hmm.
Ik dacht, ik moet er gewoon mee kappen.
Ja. Het is ook alweer een
andere omgeving, dat heeft geholpen.
Ja, een behoorlijke overgang, hè? Van Harderwijk naar Amsterdam.
Ja.
Dan zie je het ook weer in een andere omgeving.
Ja.
Waar loop je dan tegenaan als jongen uit de polder, om het eens even zo te zeggen?
Nou ja, weet je, je hebt af en toe weekenden dat je dan niet naar huis gaat en al je vrienden wel naar huis zijn. En dan zit je, zeg maar, even heel zwart-wit, in je eentje op je kamer.
Ja.
Daar kun je wel eens tegenaan lopen. Maar verder waren we eigenlijk best wel een beetje branischoppertjes.
Branischoppertjes? Dat associeer ik ook met sociale circuit opzoeken. Een beetje tennis maken.
Ja, ik was lid van een dispuut. Dus
ja. Oh ja, dan moet je wel mee.
Ja, paste ook niet echt goed bij mij. Maar goed, ik heb het wel gedaan.
Ja. En achteraf, weer met de wijsheid. Wat stond je nu, als je terugkijkt, een beetje tegen? Als het ging om een dispuut?
Nou ja, kijk. Het is toch een vrij gekunstelde, zie mij stoer doen omgeving. Waarin ook belachelijk veel gedronken wordt. Het is gewoon sprake van drankmisbruik eigenlijk. Permanent.
Dat brengt mij weer bij een uitspraak die ik bij jou heb mogen vernemen. Ik vond hem heel mooi trouwens.
Okay.
Ik vond hem heel mooi. Stop living by image.
Oh ja. Ja.
Start creating and playing your own life.
Ja.
Dat refereert met mijn kennis nu even terug naar wat jij nu net zegt.
Ja, maar dat is wel de grote worsteling van de afgelopen 10 jaar. Van alle studenten die natuurlijk, ik noemde dat dan met die meiden zo fakeboek. Maar er is natuurlijk enorme sociale verleiding om bij jezelf weg te gaan. En in de val te trappen dat je jezelf vergelijkt met anderen. Of uiterlijk of innerlijk of whatever. Of wat mensen meemaken.
Mm-hmm.
En daar heb ik wel behoorlijk veel met ze natuurlijk over, vooral meisjes ook over gepraat, hoe ze dat al dan niet onder controle krijgen. Dat gaat over fakeboek.
I know. Maar ik bedoel, je zegt nu zelf net, als het gaat om de ervaring van het dispuut, zeg je eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Dus je neemt het ook mee en je vertaalt het in latere, zo komt hij bij mij binnen.
Ja.
In een later stadium vertaal je hem naar een slogan.
Ja. Ja, in die zin kon ik ook wel een beetje snappen waar het over ging.
Ja.
Ik zou kunnen zeggen, ik heb het zelf ook meegemaakt.
Ja, ja.
En ook de worsteling om er dan uit te komen. En dat is bij de een makkelijker dan bij de ander.
Ja. Heb jij een moment gekend dat je dacht van, nou, ik zit hier helemaal verkeerd op die vuur? Ja. Kan je daar iets op?
Nou, ja, eigenlijk aan het begin van mijn studie al. En misschien wel op bepaalde momenten in het eerste jaar. Maar ik had al wel allerlei vrienden heel snel en dat dispuut. Maar als ik nu terugkijk, had ik misschien ook na 1 of 2 jaar kunnen besluiten, ik stop hiermee.
Ja.
En ik ga naar Schoonhoven, ik word Edelsmit.
Ja.
Of ik ga
de creatieve
naar
kant.
Een houten meubileerscollege en ik word gewoon meubelmaker.
Ja.
Of, dat had ook gekund.
Waar werd je met name moe van als het ging om die studie? Want je krijgt die overweging niet voor niks.
Nou, het is heel erg. Kijk, we hadden dan een handboek over de oudheid. En dat moest je gewoon maar even leren, 600 bladzijden.
Ja, perfect voor de hippocampus. Die groeit daarvan, ja. Maar dat is zijn.
Ja. Ja, maar dat trok mij dus eigenlijk helemaal niet aan.
Nee, maar je hebt het wel gedaan.
Ja, soms met hangen rug, maar ja. 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 Ook wel met hulp hoor. Ik had een studiegenoot die maakte allemaal uittriksels en die kreeg ik dan van hem en zo, ja. Weet je wel.
Dat maakt niet uit, je moet het in je hoofd zetten.
Ja, ja. Maar om nou te zeggen, Patrick, ik weet nog vreselijk veel van al die Romeinse keizers. Het is ook een beetje onzin, weet je.
Ja.
Dat reproduceren is toch een soort manier om onderscheid te maken tussen wie dat wel makken kan en wie niet. En wie dus door kan.
Maar heeft dat voor je gevoel nu, ook weer met de wijsheid van nu, heeft dat nu ook wel wat opgeleverd als het gaat om jouw vermogen om te observeren, op te slaan en dat dan later in het later stadium weer, zeg maar, te gebruiken?
Nou, is dat niet mijn studiegeschiedenis? Nee.
Ja, ik bedoel eigenlijk de vaardigheid, hè, om zeg maar grote hoeveelheden, zeg maar, uit het hoofd te leren.
Ja. Nou ja, A, kan ik het niet meer, dus ik zou het nu niet meer kunnen, eerlijk gezegd. En B, kan ik ook niet. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om te filteren wat je dan als academische basis krijgt als je een academische studie hebt gedaan.
Ja.
En wat daar dan de resultante van is.
Ja.
En ik snap natuurlijk ook wel dat had ik als docent natuurlijk ook wel, dat je zo soms dacht, goh, hey, wauw, kun je het niet even wat korter en wat op hoofd, snap je?
Ja.
Dus ik snap wel dat er een soort correlatie is tussen het indikken tot de kern en hoofdlijnen en abstraheren en daar niet zo goed in zijn. En dan, nou ja, weet je, gemiddelde hbo-studenten zijn gewoon minder goed in.
Ja, ja.
Ik heb ook wel cvo's lesgegeven. Ja, die driejarigen, die waren onmiddellijk veel beter.
Ja, ja.
Dus het gaat allemaal veel sneller.
Ja.
Nee, maar die studie was eigenlijk, als ik achterop kijk, denk ik, nou ja, oké, ik heb hem gedaan. Ik heb er best lang over gedaan.
Ja.
En door Titoaans ben ik aan boord gebleven. Maar die laatste 2 jaar bijvoorbeeld heb ik besteed aan mijn eindscriptie. Nou, dat was een absolute ramp. Absolute ramp.
Omdat?
Omdat ik daar niet uitkwam. Ik had een soort biografie, was ik aan het schrijven, van iemand die meters ongecategoriseerde documenten in het ISG had liggen. En ik had een hoogleraar die heel slecht mij begeleidde. En ik was ook niet in staat om hem beter mij te laten begeleiden.
Ja.
En dat was gewoon één grote brei aan informatie waar kop nog staart aan zat.
Ja.
En ik ging dat maar gewoon allemaal doorlezen, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik had geen idee waar ik naar op zoek was.
En hoe ben je daar hoe heb je daaruit gered? Of wie was de redding voor jou? Uiteindelijk, want je hebt toch je bul gehaald.
Ja. Nou, ik denk dat ik vooral mijn eigen
Zag je het licht opeens in die zin?
Nee, maar ik heb op een gegeven moment gedacht van, nou, dit moet het gewoon zijn. En ik heb het allemaal bij elkaar gezet. En ik heb nog iemand het laten uittypen allemaal. Want het was een tijd dat ik dat zelf allemaal niet zo makkelijk en snel kon doen. Dus iemand heeft daarvoor betaald gekregen.
Ja.
En ik was blij dat ik er al was.
Ja.
Maar goed, toen ontstond de volgende hobbel. Ik ging dus geschiedenis geven op middelbare school. Ik vond die leerlingen wel heel leuk.
Ja.
Maar ja, dat vak, daar had ik ook niet per definitie heel veel affiniteit mee.
Ja, ja,
dus dat is dan ook moeilijk.
Dat is lastig.
Ja.
Maar toch nog even terug naar, want dat vond ik wel interessant. Je gaat geschiedenis studeren.
Ja.
Pas. En dan zeg je toch, ja, het Italiaans heeft mij gered.
Ja.
Dat
betekent heeft de studie gered.
Je heeft de studie gered. Maar dat betekent dus dat je extra activiteiten naar je toe trekt.
Ja.
Waardoor je makkelijker of toch door de studie komt.
Ondanks omdat dat echt leuk was.
Ja. Dus je haalde je energie uit het Italiaans om dat vervelende geschiedenis.
Ja.
Op die manier.
Ja.
Ja, dus door het drukker, voor jezelf drukker te maken.
Ja, dat valt wel mee. Want even om het even in juist perspectief te plaatsen.
Ja.
Ik studeerde af in contemporaine geschiedenis.
Ja.
En daar heb je bijvakken bij. En mijn bijvakken waren Italiaanse taal en letterkunde.
Aha.
Okay. En anders had ik andere bijvakken gehad.
Ah, ja. Het was geen separate studie.
Nee, het
studie
was niet een aparte studie in Italiaans.
Oké. Ja. En dat gaf jou het vuur en de energie om toch door te gaan.
En dat was dus die laatste 2 jaar had ik geen zomercursus meer voor andere dingen. Dus moest ik me alleen op die studie richten.
Ik zou
kunnen zeggen dat ik ben best goed in heel lang en volhardend zijn in dingen blijven doen die niet zo goed bij me passen.
Hey, is dat het verhaal van je leven?
Als ik niet oppas, wordt dat wel het verhaal van mijn leven.
Nou ja, we zitten nu zeg maar tegen de pensionering aan, Dick. Dus het is nog tijd om...
Ja.
Dingen doen die niet bij jou passen.
Nou, ja, of om dingen... Nou ja, om volhardend te zijn in de dingen blijven doen... waarvan je op een gegeven moment eigenlijk denkt... ik zou ermee moeten ophouden. Ik zou iets anders moeten gaan doen.
Dat is toch wel interessant om toch even terug te pakken. Want het wordt door iets of iemand ingegeven.
Nou, dat is gewoon plichtsbesef.
Ja, Calvinisme.
Ja.
Ben je een enorme Calvinist? Als het gaat om dat soort zaken? Ik ben ermee begonnen, afmaken. Punt. Niet zeuren.
Nou, ja, als ik terugkijk, ja zeker. Ja.
Dus je bent gevormd door de instelling van je ouders?
Zeker.
Ja. Of was het die Bijbelse school in Harderwijk misschien die een ander effect...
Nee, want dat ging een beetje langs me heen.
Ging langs je heen.
Nee, dat is echt wel, denk ik, van huis uit. En misschien ook wel een beetje de aard van het beest. Ik kan me ontzettend in dingen vastbijten.
Ja.
Dat heb ik weer op de HVA ook wel gedaan. Ja. Dat ik dan echt belachelijk veel tijd besteed aan voorbereiding van lessen.
Ja.
Terwijl ik ze al 3-4 jaar achter elkaar gaf.
Ja.
En dan toch nog weer voorbereiden.
Een oververvoorbereiding als het ware.
Ja, het heeft ook wel een beetje met perfectionisme te maken, denk ik.
Ja, op zich een goede eigenschap lijkt mij. Gewoon goed beslagen ten ijskalm.
Ja.
Maar...
Maar wel jaloers maken als anderen... met een wat lossere slag... ook er een fijne, leuke draai aan weten te geven... en niet zo belachelijk veel tijd ingestoken hebben.
Grappig, want ik ken je natuurlijk een klein beetje... en ik heb je ook wel zien opereren. Nee, ik zal niet overdrijven. Maar wat mij altijd bij jou opviel... dat je een uitermate ontspannen indruk maakte.
Grappig.
En mijn interpretatie was... het kan alleen maar als je heel goed voorbereid bent. Want dan kan je freewheelen, kan je freestylen.
Ja.
Dus dat vond ik heel erg mooi.
Ja, dat zal zeker ook zo zijn geweest. Mm. Maar dat zie je dan niet aan de buitenkant. Maar ik denk dat zeg maar onzekerheid een hele belangrijke aanjager is geweest van veel dingen. Van de manier waarop ik veel dingen gedaan heb in mijn leven.
Ja. Ja. Kan je daar eens een ander voorbeeld noemen?
Kijk, in de eerste jaren dat ik les geschiedenis gaf op middelbare school. Mm-hmm. Had ik werk waar. Zo'n stapel boeken naast mij liggen... om dan een les over de Franse Revolutie voor te bereiden.
Ja, ja.
En dat kon ik natuurlijk nooit allemaal lezen. En dan greep ik me maar vast aan de structuur die in zo'n schoolboek stond.
Ja.
En dan deed ik het daarmee. Dus de verhouding tussen wat ik erin stopte en wat eruit kwam... Dat in mijn trainerstijd was dat ook wel zo. Was het gewoon niet in verhouding.
Beetje het adagium, je kan er beter mee verlegen zitten dan er onverlegen zitten. Dan had je het maar alvast, terwijl je daar misschien maar een fractie uit haalde.
Nou ja, meer een soort ambitie om een sublieme les of training te geven. En vanuit die ambitie tot het gaatje te gaan in de voorbereiding.
Ja.
En dan in de praktijk, ja, op een gegeven moment had ik zoveel ervaring dat het er wel makkelijk uitzag.
Ja.
Maar als ik nou achteraf mezelf een advies zou geven, dan zou ik zeggen, nou weet je, doe het eens met de helft van de voorbereidingstijd die je erin gestoken hebt.
Mm-hmm.
Dan was het vast ook gelukt. Mm-hmm. Ja. Het
is niet gebeurd.
Nou, misschien op het eind wel wat meer, maar ja.
Middelbare school, dan sta je als kerstverse geschiedenisdocent op de middelbare school.
Ja.
Hoe lang hou je dat vol?
Ik 7 jaar.
7 jaar lang.
Dat was leuk hoor.
Ja.
Ik was jong en die meiden en jongens waren het ook.
Ja.
Ik gaf echt wel leuk les.
Ja.
Ze vonden hem ook een beetje maf.
En wat was het kenmerk van jouw les? In combinatie met die mafheid die je uitstraalt?
Nou, kijk, dat heb ik altijd gedaan. Deed ik het heel erg met de klas.
Ja.
Dus wie er zat.
Mm-hmm.
Dus ik keep er niet een soort voorbereide les. Dan kon ik ook wel improviseren wel. Dus dat maakt het ook wel een beetje spannend of gek.
Ja.
Ik herinner me nog zo'n les, dat ging dan over de pre-industriële tijdperk en zo.
Ja.
Dan stond ik daar voor de klas en zei ik, oh ja, moet je eens even goed luisteren. Dan deed ik het raam open en zei ik, luister goed. Alles wat je nu hoort, was er toen niet.
Mm-hmm.
Dat hebben later nog als leerlingen tegen gezegd, meneer, dat was zo maf dat u dat deed. Dat was zo leuk eigenlijk.
Ja.
Ik denk nu niet in alle lessen, maar ik kon wel... Het klinkt nu wel tegenstrijdig met wat ik hiervoor zei, maar ik kon wel, als ik dan voor die klas stond... met die leerlingen of studenten of met de trainees, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus het ging wel op basis van contact.
Contact, Je bedoelt echt contact.
Ja, persoonlijk contact.
Persoonlijk contact.
En dat maakt het ook. Dat bleef het leuk maken. Of dat maakt het ook leuk.
Ja. Wat zeiden ze van je? Een beetje gek, maar in wat voor zin gek? Want je zegt, ik was een beetje
ook
gek.
Wat impulsief soms.
Impulsief?
Ja. Dus ineens iets heel anders doen in zo'n les of zo.
Is dat creativiteit? Gebruik maken van de context die ontstaat en dan inspringen?
Zou kunnen. Zou kunnen.
Wat heb je teruggekregen als zijnde? Want dat vind ik dan wel leuk om even te zeggen. Want je was gewoon een aparte docent. Zo simpel is het. Niet, geen 13 in een docent. Zo
geen idee.
Zo klinkt het althans bij mij. Ja. Zo. Dus ik ben altijd heel erg zeg maar nu benieuwd van... Goh, wat... Hoe hebben ze jou geplaatst? Was het de docent die juist in staat was om van misschien een mogelijke desinteresse te bewegen naar interesse op de manier waarop jij het deed?
En dat is, we hebben het nu over die middelbare school.
Middelbare school, ja.
Nou ja, ik weet wel, maar goed, het is ook een beetje vervals perspectief. Maar ik had een aantal wat oudere dames die dat vak ook gaven. En ik heb op een gegeven moment zei ik, nou laat mij die drie alterneemklassen maar doen.
Ja, ja.
En toen hadden we opeens drie, vier VWO-groepen die geschiedenis wilden hebben.
Dus ja, een prettige gekte zou ik dan zeggen, Dick.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Maar dat vond ik ook wel interessant om dat het vak te verkopen, zeg maar.
Leverde dat geen scheve oog op? Al die dames die...
Weet ik niet zo goed.
Dat weet ik niet.
Weet ik niet zo goed.
Ja.
Daar let ik nooit zo op. Of ze...
Je deed gewoon je ding.
Ja.
Dat was gewoon Dick. En heppa, ik maak er wat van. Ja. En dan zie je wel.
Ja. Ja.
7 jaar in de onderbouw.
En bovenbouw.
En bovenbouw. En dan heb je er genoeg van? Gooide, zeg je van nou...
Ja, na 7 jaar dacht ik wel... Dit hou ik niet nog 4 keer 7 jaar vol. Of nog 5 keer 7 jaar vol.
Was het een Amsterdamse school? Of waar was het?
In Huizen.
In Huizen. Oh, Huizen.
Ja.
Oh ja, oké. Okay, Huizen, ja. Ja,
ja in Harderwijk. Mijn oom door school heb ik een poosje les gegeven.
Ja.
In Huizen.
En in Huizen.
Ja.
Mooie gemeente. Groene gemeente. Ja. Ja.
Ja, een beetje gekke school. Ja, ook weer dat christelijke, weet je. Het huis is natuurlijk ook heel zwaar christelijk. En die zaten allemaal in dat bestuur.
Ben jij religieus, Dick?
Ja, ik denk het wel, ja.
Ja. Je gelooft?
Ja.
Waarom zeg je dan weer zo'n christelijke school?
Nou, omdat het geloof ook heel snel een kant kan krijgen... die heel belerend en conserverend en normerend en onvrijmakend is. En daar heb ik niet zo, nou, daar heb ik zelfs een beetje een broertje dood aan.
Levert dat geen groot conflict op met je omgeving? En misschien al met andere mensen die er anders in staan? Want
hoe bedoel je conflict?
Nou, normen en waarden moeten er toch zijn en... Dit is wat wordt gezegd of wordt geschreven. Dus daar moet je aan houden. Mm. En dan komt Dick vrijpostig.
Maar dat is steeds minder aan de hand, hoor.
Ja. Ja, maar toen in die
bepaalde
tijd.
Ja, in die tijd. Eigenlijk vond ik dat nog wel meevallen onder collega's op die scholen.
Mm.
Alleen je had daar zo'n bestuurder, zo'n rector. En die,
ja.
Weet je, het was meer daar wat boven en niet zozeer. Nee, had ik niet zoveel last van.
Daar had je geen last van?
Nee.
Nee. Nee, omdat je het zo benoemde. Hè? Daarom kom ik er even op terug.
Mm-hmm.
Ja. Ja, maar goed, je vond je weg daarin.
Zeker.
Ja. Ja. 7 jaar. Iets anders. Waar gaat de aandacht naartoe? Na 7 jaar.
Nou, ik vond een advertentie in de Volkskrant, denk ik. Dat er een trainingsadviesbureau was in...
Hallo, mag ik je wat vragen? Vind je deze podcast leuk? Mag ik je dan vragen om een duimpje te geven? En als je het leuk genoeg vindt, pensionaten te volgen, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Dat helpt de podcast te groeien en maakt het makkelijker om leuke en interessante gasten uit te nodigen. En nog meer luisteraars blij te maken. Dank en fijn dat je luistert naar Pensionado. En dan nu naar het gesprek.
Toen nog Hilversum,
ja.
Is later naar huis gegaan. En dat heette Gooi Consult en die zochten trainers. Daar ging ik op af.
Ja.
Solliciteren, assessment doen.
Maar je had een geschiedenisachtergrond en dan trainer.
Ja.
En dan komt natuurlijk gelijk de vraag van, wat dan, hoe dan?
Ja.
Hoe match je dat? Hoe breng je dat bij elkaar? Of
ja. Hoe ik het bij elkaar bracht?
Nou ja, zij hebben je waarschijnlijk aangenomen, gewoon een consult.
Ja.
Dus dan zitten ze met een man die universiteit geschiedenis heeft gedaan. En die moet dan in de trainingswereld worden geïnternaliseerd.
Ja.
Interessant.
Maar wel iemand die, zoals de snelle rechtsbuiten, die heel erg drive had. Ze hadden wel door dat ik ook commercieel heel goed zou kunnen worden.
Hey.
En die zochten ze.
Zij hadden het door. Had je dat zelf ook door?
Een beetje.
Vertel een beetje.
Nou ja, ik kon al die leerlingen van 3 ateneum ook naar binnen lullen in 4 ateneum. Dus,
dat was de connectie. Ja. Dat goed kunnen praten, dat overtuigen.
Nee, maar ook heel erg enorme drive om te overtuigen, ja.
Ja. En dat zagen ze in jou. Ja. En toen dachten ze, een klein beetje bijsturen dan.
Ja.
Ja. En wat is het geworden uiteindelijk als het gaat om die commerciële nadruk?
De eerste dag, of de eerste jaar eigenlijk.
Ja.
Dat was op zich nog wel curieus dat ik dat toen zo graag wilde. Want ik heb eigenlijk alleen maar een jaar lang zitten bellen. Acquisitie gedaan, koude acquisitie.
Het moeilijkste wat er is. Koude acquisitie. Verschrikkelijk.
Ja. Ik had geloof ik 1200 afspraken gemaakt in een jaar.
Zo. Dat betekent dus dat je hartstikke goed was.
Ja. En we kregen dus waanzinnig veel opdrachten door mij.
Weet je nog hoe je dat deed? Ik bedoel, even om wat referentie.
Dat deed ik precies hetzelfde nog het laatste jaar. Als ik die langste die dus achterna zat, want dat was het dan.
Ja.
Dan kwam er eerst een mailtje. Dus heel veel contactmomenten inlassen en iemand volgen. En ook inhoudelijk wat dingen kunnen zeggen door de telefoon. Waardoor iemand dacht, wauw, die snapt hoe het hier werkt.
Ja.
En dan ook wel soort aanvoelen dat iemand voldoende ruimte had om het niet zo op te vatten dat hij geen kant meer op zou kunnen. Dus ook de ruimte om het een oriënterend gesprek te noemen.
Ja.
Dus ik was heel erg aan het schakelen. En dat kon ik best goed. Want ik hield precies in de gaten wie ik wanneer gebeld had.
Ja.
En met welke mededeling ik was afgepoeierd of niet. En et cetera, et cetera. Dus ik had een heel systeempje waarin ik al die bedrijven die ik aan het benaderen was, had neergezet.
En daar komt weer die eigenschap van jou, zeg maar, naar boven, denk ik dan. Het is moeilijk, koude acquisitie, wie vindt dat niet moeilijk? Maar jij bijt je erin vast.
Ja.
Ja.
En het is niet altijd leuk. En daar kan ik dus tegen, blijkbaar, als het niet altijd leuk is.
Ja.
Er waren collega's van mij die wilden dat helemaal niet.
Nee, verschrikkelijk. Voor mij is koude acquisitie hetzelfde als geschiedenis voor jou. Ja. Leren.
Ja.
Ja. Dat is,
ik vond dat wel wat hebben.
Jij vond
het ik werd succesvol. Hè, dus het ging en zo. En er kwamen allemaal opdrachten. En in het tweede jaar ging ik ook zelf allerlei trainingen geven bij die opdrachtgevers. Die ik dan zelf ook voor een deel had binnengehaald.
En maakte je dan van jouw ervaring een soort module? Was jouw ervaring basis om, zeg maar, de trainingen? Want het ging om
ik gaf ook sales trainingen.
Ja, sales trainingen,
zeker,
toch? Ja.
Zeker.
Ja. Ja. Dus je maakte eigenlijk je eigen systeempje.
Ja.
Want niet iedereen kan dit.
Nee. Nee, sales trainingen gaf ik.
Ja.
Ook telefonisch acquireren, dus waren trainingen die ik gaf.
Ja.
Ja, dat kon ik natuurlijk op een gegeven moment met heel veel voorbeelden best wel goed doen.
Ja. Apart. Ja. Je laat het niet bij zitten, want je schoolt ook als een razende roeland. Hè? Je haalt allerlei kennis naar binnen. Wat ik tegenkwam was het nu ITIP, Instituut Toegepaste Integrale Psychologie, wat jouw interesse krijgt.
Ja.
Wat brengt dat voor jou?
Wat bracht het?
Wat bracht het, ja. Inderdaad, wat bracht het, ja. Ja.
Ja, kijk, in die trainingswereld in die tijd, jaren 90, was het natuurlijk een beetje een hype om ook je persoonlijk te ontwikkelen.
Ja.
En had ik wel orde naar, want ik dacht, dat is interessant. Want dat gaat dan natuurlijk onder het motto van de beste versie van jezelf. Maar ook wel heel interessante docenten en concepten. Ja, Voigt met de hele Chinese I Ching en Tao Te Ching. En Hans Korteweg met allerlei dromenduidingen. En Hanneke Korteweg.
Ja,
met, dus er zat een heel systeem in wat mij op dat moment ook wel... het aanbod was eigenlijk precies gericht op waar ik zelf vond dat mijn zwakke plek in die tijd had. En ik had ook een scheiding achter de rug. Ja. Dus ik dacht, oh.
Was dat de scheiding met Selma? Nee. Dat is niet Selma.
Nee, het
is
Simone.
Simone. Ja. Oké. Okay. Ik dacht even aan Selma, omdat je dacht, dat was nee, later mijn vriendin.
Nee, Selma is heel jong overleden.
Ook. Oh. Ja. Oh. Sorry dat je hier hebt. Ja. Simone, ja.
Ja.
En hoe oud ben je dan, als ik vragen mag? Als je die scheiding...
Nou, jong, 33.
33, maar twee jonge kinderen.
Dan. Ja, heel jong. Ja. Dus eigenlijk was 4 of 35.
Heftig, ja.
Dus dat soort opleidingen en ook de essence en zo... Die gingen allemaal in een richting dat ik dacht, ja.
Ja.
Maar als ik er nou op terugkijk, Patrick, dan denk ik, ja, ook daarvan geldt. Je kunt niet terugkijken en als je het niet gedaan had waar je dan nu was. Maar ik heb heel lang ook het idee gehad... Op een gegeven moment, hè, na een jaar of 10 of zo, toen ik dat gedaan had.
Mm-hmm.
Ja, waar hebben al die weekenden en al dat geld en al die... dat aan jezelf sleutelen nou precies...
Toegeleid.
Ik zou dat niet zo goed weten.
Ja, intrigerende vraag. Interessante vraag ook.
Ja.
Maar met Simone, scheiding, onfortuinlijk, vervelend gewoon, vervelende situatie. Ja. Is dat dan ook, zeg maar, de kikker geweest... Of het de stimulans geweest om meer te investeren in wat je net zelf ook aangeeft. Persoonlijke ontwikkeling. Ja. Hoe en waarom. Zeg je dat? Hoor ik je dat goed zeggen? En met achteraf dan?
Nou, ook. En ook wel met mijn problematische puberteit. Waar ik eigenlijk geen hol in gedaan heb.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik me niet meer verder kon ontwikkelen als ik er niet echt iets aan zou doen.
Mm-hmm.
Wat het dan ook zou betekenen, er echt iets aan doen.
Maar je had wel een beeld van ontwikkeling gecreëerd in je hoofd. Je wilde je ontwikkelen. Dat...
Nou, ik had meer een soort besef van dat ik op een aantal vlakken behoorlijk blokkades had.
Blokkades wilde je uit de weg rijden.
Ja, had gecreëerd of dat die er waren. Of,
ja.
En dat dat wel eens tijd werd om die op te ruimen.
En dat heb je ook voortvarend aangepakt.
Ja. In zekere zin wel.
Ja, toch?
Zij dat ik ook weer in mijn perceptie een soort terugval heb gehad daarna.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar dat was rondom 2000 en overleed mijn vader. En toen
mm-hmm.
had ik heel veel dingen die ik gedaan had, die hielpen me helemaal niet om daar goed mee te dealen.
Mm-hmm. Wat betekent je vader voor jou?
Nou, zo zeg ik wel. Ook deels wel een voorbeeld van hoe het niet moet.
Ja. Ja.
Want als vader was hij... Dat was ook een andere generatie. Hè? Dus het is ook niet zo dat ik hem kwalijk neem. Maar hij was niet echt aanwezig. En ook niet echt supportive of zo. Ik zou, als ik mijn vader was geweest... met mijn 15-jarige ik dus...
Mm-hmm.
wel eens een wat diepgaande gesprek gevoerd hebben.
Mm-hmm. Stel niet dat je hem voert nu. Wat is dan het onderwerp van het gesprek?
Dan zou het onderwerp zijn, luister kerel, je kunt eigenlijk twee dingen doen. Of je doet wat je nu doet en dan ontwikkel je nog geen fractie van wat je in huis hebt.
Mm-hmm.
Of je gooit het over een andere boeg en daar wil ik je best wel helpen.
Mm-hmm.
En dan weet je helemaal niet wat het leven je allemaal brengt.
Mm-hmm. Dat had je graag van je vader gehoord.
Ja, en vooral die zin en dan wil ik je wel bij helpen.
Ja. Ja. Aandacht.
Nou, misschien ook echt gezien worden. Hè?
Ja, ja.
Dat is nog weer wat anders, denk ik.
Ja.
Dus, maar hij was ook gewoon een hele aimabele, aardige man. Die heel erg veel gezelligheid met zich meebracht. Heel veel hield van mensen, van lekker eten. Van, dat was een hele Bourgondische man.
Ja, ja.
Hij was heel aimabel. Een ontzettend goed aardige man.
Ja. Heb je toch ook weer van hem meegenomen?
Dat weet ik niet. Maar hij was zeer, zeer aimabel. Ja.
Is je moeder eerder overleden? Of
nee.
Leeft ze nog?
Nee, mijn moeder leeft niet meer, maar die is in 2019 overleden.
2019, ook
mijn vader in 1999.
In 1999, je vader?
Ja.
Dus je moeder heeft nog heel lang geleefd.
Ja,
je hebt nog heel
20 jaar als weduwe.
Lang van je moeder mogen genieten.
Zeker.
Wat voor rol heeft zij gespeeld in jouw leven?
Ja. Nou ja, kijk, zij was de vrouw die alles structureerde bij ons thuis.
Sterke vrouw.
Ja.
Ja.
Mijn vader was tot toch ook een beetje een vlierenfluiter, zeg maar. En, ja. Die, ook die generatie mannen deed dat niet. Dus ook het huishouden structureren, noem maar op. Dus ze heeft echt wel geprobeerd om ons zo goed mogelijk op te voeden. Mm-hmm. En dat is er ook best redelijk gelukt. Zei het dat ze wel een beetje erg wat normatief kon zijn en ook wat streng kon zijn. Ja. In de zin van, heel christelijk, zeg maar. Dus, ja.
Want je hebt die...
Maar ze heeft ook al die kleding gewassen. Snap je, ze heeft heel veel gedaan.
Ja.
En later werd ze ook, in haar leven werd ze ook veel zachter, zeg maar. Zeker op het eind van haar leven.
Dat is toch mooi ook.
Ja.
Ja. We stappen nu over naar, eigenlijk naar de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Want geschiedenis, bureaus, ITIP, daar heb je ook een tijd gezeten. En dan kom je uiteindelijk in dat hoger onderwijs terecht.
Heel leuk.
Ja, maar hoe kom je daar, sowieso?
Was meteen leuk. Nou, dat was heel eenvoudig, want een collega bij het trainingsbureau,
ja.
Geukelsveld, ja. Kobi van Wezel, was inmiddels opleidingsmanager geworden op de Wenkenbach. Nee, op de Leeuwenburg.
We kennen de naam, ja. Kobi van Wezel, ja.
En die belde me op een gegeven moment op. Die wist dat ik weg was.
Ja.
En die zei, vind je het niet leuk om hier wat te komen doen? Want jij kunt dat heel goed. Dus toen begon ik met 0,2 FTE of zo.
Maar dan werd je al meteen ingezet voor sales trainingen.
Voor trainingen.
Voor training niet in het algemeen.
Niet per definitie alleen sales. Ja.
En wat voor trainingen waren dat dan?
Nou ja, bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden of presentatietechnieken. Of dan weer interviewtechnieken.
Ja.
Ja. En dat vond ik wel heel leuk, omdat dat dat ging gewoon meteen best goed. Ik vond die studenten leuk. Ik had ook zo'n F-instroom, dus waren allemaal bingeltjes waarvan alles mee was. Die kwamen dan weer niet en dan werden ze weer door mij achter het broek gezeten.
Dus je werd echt ook ingezet op de doelgroep waarvan men dacht, nou, dat heeft wat meer begeleiding nodig.
Oh, heel snel wel, ja.
Al heel snel wel.
Ja, ja.
En dat komt dan als vanzelf bij jou?
Ja, ik ken ook niet zo goed hoe dat kwam, maar ja.
Hoe ga je daarmee om als je, zeg maar, die bengeltjes voor je ziet? Wat gaat er dan bij jou los?
Nou ja, kijk, ik kan best wel begrip tonen voor het feit dat het niet hun favoriete vak is of niet hun favoriete bezigheid om er te zitten.
Mm-hmm.
Maar als ze een diploma willen halen, zullen ze toch ook die vakken moeten halen.
Ja, dat is een hele nuchtere uitspraak, dat klopt. Maar dan sta je nog wel voor die klas. En met die boodschap kom je niet ver, denk ik. Ik weet het niet, misschien jij wel, maar ik niet.
Ja.
Maar ik bedoel, je moet ze toch van de stoel krijgen of op de stoel krijgen.
Ja.
Geef een naam. Hoe deed je dat, Dick? Wat was jouw, zeg maar, met al die input die je vergaard hebt, hè?
Mm-hmm.
Zeg maar, toch waar je naartoe dreef als het ging om jouw aanpak?
Ja, dat, ik vind dat best lastig om dat te formuleren. Omdat je daar natuurlijk ook, omdat ik daar zelf heel erg in zit. Dus hoe doe ik dat? Ik denk wel dat ik bijna altijd al die studenten die daar dan zaten, op de een of andere manier het gevoel wist te geven dat ze welkom waren.
Mm-hmm.
En ook dat ze voldoende in huis hadden om het te kunnen.
Kijk, maar zeg je dan niet ook indirect, mijn interpretatie, hè? De boodschap naar jouw vader, transformeer je naar hoe jij hen benadert. Ze worden gezien, jij ziet ze.
Ja, ik denk dat je dat van veel studenten zou terug horen. Ik stond laatst met die borrel, kwam Carlo opeens naast me staan. En hij zei, meneer, weet... Ja, ik zeg, Carlo, natuurlijk weet ik nog wie je weet.
Kijk.
Da-da-da-da-da. Toen kon ik zo een paar dingen noemen. En toen zei ik, jongen, hoe gaat het nou met je?
Ja.
En toen zei hij van, weet u nog? Ja, ik zeg, dat weet ik nog heel goed. Die ene keer dat hij iets wilde inhalen, had hij niks aan gedaan. Ik zei, Carlo, dit accepteer ik niet. Je komt in augustus maar terug.
Ja.
Want ik zei tegen, ik had het idee dat jij eens een keer tegen zo'n type als mij moest aanlopen om eens even met je voetjes op de grond gezet te worden. Nou, zei hij, nou meneer, daar wil ik u nog voor bedanken.
Prachtig. Dat is echt heel mooi. Ik vind het heel erg mooi.
Ja.
En wat ik dan meteen ook zie, hè, in dit gesprek, maar nogmaals, dat zijn interpretaties van mijn kant uit. Dus je ziet ze en tegelijkertijd is jouw hoofd er zo op ingericht dat je nog tot in de detail kan halen hoe of wat.
Ja, dat is wel waar,
Dat moet het resultaat zijn geweest van het enorme stamwerk op de VU, geschiedenis.
Dat weet ik niet.
Nou ja,
maar dit is over mensen. Want ik vind biografie, ik ben ook, voor geschiedenis heb ik over Lenin geschreven. En daar kreeg ik dus een 9 voor.
Ja.
Dus biografisch ben ik veel beter dan politieke geschiedenis of zo, snap je? Ik vind biografieën leuk en hoe mensenlevens gaan. En zo'n jongen die dan in zo'n moment... dat onthoud ik wel,
Ik houd er maar op. Maar goed, ik ben geen expert dat je je geheugen daarop getraind hebt. En dat het nu ontzettend goed van pas komt.
Ja, zou kunnen.
Ja, zou zomaar kunnen. Ja. Maar je ziet de studenten.
Je vroeg, hoe doe je dat dan? Nou, door ze het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dat zijn ze ook trouwens. Ja. En ook door ze individueel op een bepaald element, al dan niet expliciet uitgesproken, uit te nodigen of uit te dagen. Ja. Het lukt niet met alle studenten, hè? Maar met veel wel.
En als je dan nog even naar die schat van ervaring kijkt, wat is dan het meest bij jou bijgebleven als het ging om die relatie met de student? Waarvan je nu nog denkt van, iets wat eruit springt.
Keer op keer vond ik het ook wel interessant om te zien dat ze soms zelf ook erg verbaasd waren over wat ze in huis hadden. Dus dat ik blij dat ze blijkbaar in de relatie met mij en ook wel met andere docenten, denk ik hoor.
Ja.
Dan aan het eind van zo'n tweede jaar bijvoorbeeld, want dan had ik dus die eindassessment personal branding jaar 2, dat waren hele leuke gesprekken.
Ja.
En dat ze dan soms zelf ook zeiden, wauw meneer, ik had toch nooit kunnen denken dat ik da. En ik weet nog toen in oktober dat ik het allemaal heel stom vond en er niks aan vond. En ik ben eigenlijk zo blij, dat zei ze niet zo, maar daar kwam het op neer, dat u toen mij heeft gedwongen om het wel op papier te zetten en dat ik het allemaal ben gaan doen. Dus dat ze eigenlijk zelf ook erachter komen dat ze veel meer in huis hebben en ook veel meer op zichzelf hebben veroverd dan ze zelf van mogelijk hielden een half jaar eerder.
Ja.
Ja, dat is wel fascinerend, toch?
Ja, absoluut. Het feit dat je gewoon ontzettend veel zelfvertrouwen hebt gegeven.
Ja, ook, ja.
Het lijden, wat ze toen ervoeren, dat is de moeite waard geweest. Ja. En dat zeggen ze nu ook.
Ja. Ja, dat is ook zeker een sleutel, zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen.
Ja. Zelfvertrouwen vergroten, dat heb ik altijd ook gezegd. Zoek de dingen op waar je meer zelfvertrouwen van krijgt.
Wat je zelf ook je hele leven gedaan hebt, zelf nu. Of waar je misschien nog mee bezig bent.
Daar ben ik wel mee bezig, denk ik. Maar, en wat ik ook vaak zei tegen studenten, hou op met vast te houden aan vriendschappen waar je op leeg loopt. Zoek goede mensen op waar je wat aan hebt. Ja. Waar je echt wat aan hebt.
Ja. Krijg je dan geen vragende ogen, Dick? Zo in de zin van, waar heeft die man het over?
Mm.
Of weten ze dan meteen...
Maar dat weet ik. Ik weet ook niet in welk verband ik dat dan zei. Maar over het algemeen landde dit wel. Ik zei dat ook niet zomaar. Zo. Dat was dan meestal een aanleiding.
Ja, maar zulke boodschappen, zo ervaar je dat toen ook, komen wel door. Ze weten waar je het over hebt dan.
Ja, ook wel van die jongens die dan in zo'n jaar 1 helemaal in een driehoek en een heel negatieve gozer zat erbij. Ja, dat ik tegen zo'n andere student zei, jongen, hou de muur op, man. Kap er gewoon mee. Het is zo slecht voor jouw ontwikkeling wat er nu gebeurt.
Het hangen aan die vriendschap.
Je wordt gewoon leeggetrokken.
Ja.
Ik zie dat dat zo is. En ik denk dat je het zelf ook weet dat het zo is. Hou me op.
Ja. Nou, je zet ze dus ook aan tot een bepaalde actie. En daar heb je ook weer, ook als student, moed voor nodig.
Ja, zeker.
Ja. En dat stimuleer je dan.
Ja.
De ronde van Dick is natuurlijk ook hele leuke. Ik geef een aantal stellingen, Dick. Het heeft betrekking op onderwijs en onderwijs, zeg maar, praktijk.
Uh-huh.
En een aantal stellingen die misschien wel betrekking hebben op jouw jeugd en jouw middelbare schooltijd. Uh-huh. Eens oneens met een kleine toelichting. Waarom dan?
Snap ik.
Ja?
Uh-huh.
Laten we toch even, omdat we het daar ook over gehad hebben, is toch wel mooi, hè, in jouw portret. Lagere schooltijd. De stelling is, op de lagere school moeten kinderen gestimuleerd worden om competitiever te zijn, om beter te presteren. Eens of oneens?
Ja, oneens, want het hangt heel erg van de leerlingen af. Dus sommige leerlingen, daar werkt wat bij en andere werkt het helemaal niet bij.
Dus oneens. Met een toelichting erop.
Mm-hmm.
Stap even naar je middelbare schooltijd. Mm-hmm. De middelbare school is de belangrijkste periode om interesse en passies te ontwikkelen die bepalend zijn voor de rest van je leven.
Eens. Nou, ik zou eens kunnen zeggen dat dat in mijn geval niet helemaal goed te ver is gekomen.
Dus dat had je graag inderdaad ook gewenst. Ja.
Had ik moeten doen.
Ik ga even naar het werkzame leven als coach. Want je hebt de ITIP-cursus gedaan, moet ik het zo zeggen?
Ja, dat is een 3-jarige opleiding.
De ITIP-methode is een essentiële aanpak voor effectieve persoonlijke ontwikkeling en zou breed toegepast moeten worden.
Ik heb de neiging om te zeggen oneens, want die methode kan alleen maar als mensen daar ook voor openstaan. Kun je niet in de brede zin van het woord doen.
Moet een vrije keuze blijven.
Ja.
Dick, onderwijs is natuurlijk in de loop der tijd ontzettend veranderd. En inclusie is een sleutelbegrip geworden. Multiculturaliteit is ook nog steeds wat rondzweeft en wat in belang gaat toenemen. Ik heb hier ook zeg maar een aantal stellingen. Ook weer met de vraag eens, oneens. Nou, daar komt die. Inclusieve communicatie. Jij bent een communicatiegoeroe. Bij het trainen van communicatieve vaardigheden zou meer aandacht moeten worden besteed aan het aanpassen van communicatiestijlen aan verschillende culturele achtergronden.
Ja, heel erg mee eens. Ook heel moeilijk. En trouwens vereist ook dat er dus ook een diversiteit in achtergrond is van de mensen die dat doen.
Ja.
Dan moet je echt samen gaan werken met studenten. Ik heb Keanu Heerenveen, een Surinaamse roots jongen.
Mm-hmm.
Die ook in Zuidoost woont en allemaal heftige dingen heeft meegemaakt. Mm-hmm. Net afgestudeerd.
Mm-hmm.
Echt vrienden vermoord en zo, weet je wel. Maar die jongens die spreken ook straattaal.
Mm-hmm.
Ja, die zouden dan bij moeten hebben. Ja, ik ben het er heel erg mee eens.
Helemaal eens. Okay. Branding. De stelling gaat over personal branding en diversiteit. Studenten uit minderheidsgroeperingen hebben meer moeite met persoonlijke branding, omdat de maatschappelijke standaardbeelden hen niet voldoende representeren.
Dat vraag ik me af. Ik denk dat er inmiddels heel veel op Insta en te vinden is aan Ghanese meisjes die ook kapster willen worden. Of, dat was 5 of 10 jaar geleden, zou ik het ermee eens zijn geweest.
Je ziet verandering op te
rekenen. Ja, dat is nu heel anders.
Dat is nu heel anders.
Vind ik wel.
Ja.
Misschien nog niet genoeg, maar het is wel anders. Dus wat moet ik hierop antwoorden? Oneens.
Ja, oneens. Ja. Ja. Je hebt het toegelicht. Ja. Dus het is om jouw inzichten. Er wordt heel veel gesproken over stagediscriminatie.
Ja.
Dat heb jij ook aan de lijf ondervonden.
Zeker.
En waarschijnlijk ook in persoonlijke gesprekken met mensen.
Zeker.
De volgende stelling gaat erover. Studenten van verschillende culturele achtergronden hebben evenveel kansen op succes als zij dezelfde inzet tonen, ongeacht discriminatie of vooroordelen.
Nou, daar ben ik het mee oneens. Want ik denk dat het hartstikke uitmaakt of je Ahmed heet en van achter een Turkse achternaam hebt. Of Joep Daalderop en uit Bloemendaal komt of uit Blarikum. Of ik denk dat ontzettend uitmaakt.
Weer met jouw neergeslagen wijsheid. Hoe zou jij dit benaderen? Heb je daar een beeld van?
Nou ja, er zijn plannen en die lijken me heel goed. Om gewoon op een bepaalde manier te anonimiseren. Als je solliciteert.
Krijg je dan de klap niet tijdens het gesprek? Dan word je wel inderdaad uitgenodigd. Ja. Maar dan moet je nog wel door het gesprek heen natuurlijk.
Ja, nou dat weet ik dan. Ik zou het eerst wel eens willen uitproberen eigenlijk.
Ja, dus je pleit voor een actief uitproberen van, ja. Ik kijk nog eventjes naar een volgende stelling, de laatste.
Ja.
Ja, dit is misschien ook wel een hele mooie. Ook weer in aanvulling op die stagediscriminatie. De stelling luidt als volgt. Discriminatie op basis van etniciteit of cultuur heeft een directe invloed op de prestaties en motivatie van studenten. En dit probleem kan niet volledig worden opgelost door alleen onderwijsinstellingen.
Dat laatste is waar. Vergis je ook niet in de omgekeerde werkelijkheid. Hè? Dat heel veel die jongens van jongen van Bold King, Marokkaans-Nederlands achtergrond of andere jongen. Ik sprak zo'n jongen die cum laude afgestudeerd was. Dus er zijn ook een bepaald soort studenten die juist extra geprikkeld worden door het feit dat ze worden achtergesteld.
Je zou zeggen, haast een beetje, misschien is het de ironie, kunnen zeggen, negatieve stimulans?
In sommige gevallen bij bepaalde studenten werkt het als negatieve stimulans.
Maar het zal, ja. Maar goed, dat is dan een uitzonderlijke.
Ik weet niet of het uitzonderlijk is, maar ik weet wel dat het zo is.
Dat is
en hoeveel dat er dan zijn, weet ik niet.
Ja. De vraag is, moeten andere zeg maar, organisaties, het werkveld, daarin ook actief zeg maar, participeren om dat op te lossen. Omdat de onderwijsinstelling het alleen niet kan oplossen.
Ja, daar ben je mee eens.
Daar ben je eens. Ja. Dus er is nog wat werk aan de winkel, denk ik dan.
Zeker.
We gaan nog even verder met twee belangrijke dingen.
Oh, twee belangrijke dingen.
Ja, want je bent pensionado. Mm-hmm. Ja, sinds kort.
Mm-hmm.
En ik kan me niet anders voorstellen dat je je daar ook op hebt georiënteerd. En misschien ook wel in verdiept.
Mm-hmm.
En misschien ook wel een beeld hebt gevormd van hoe jij de komende periode je leven gaat invullen, vormgeven.
Mm-hmm.
Heb je daaromtrent, en die mogen vanuit jezelf komen, adviezen voor anderen die misschien gebaseerd zijn op hoe jij ernaar kijkt?
Over het algemeen zou mijn advies zijn, probeer tijdens je werkzame leven ook al, en zeker de laatste 5 jaar of zo, een aantal dingen uit te zetten.
Ja.
En dat kunnen in de vorm van vrijwilligerswerk zijn, of lid worden van een koor, of waarbij je al een soort vooruitzicht creëert als je werk er niet meer is, dan kun je daar ook, heb je bepaalde kringen waarin je actief kunt zijn of waarin je, nou ja, je kunt als koorlid alleen maar meezingen of op een hardloopclubje alleen maar mee hardlopen, maar je kunt er ook wat vrijwilligerswerk doen of andere of bestuurlijk werk doen.
Ja.
5 jaar voor je pensionering zou ik daar bewust mee bezig zijn. En andere tip zou zijn, veronachtzaam niet je hobby's als je aan het werk bent. Dus als je het leuk vindt om gitaar te spelen,
ja,
blijf dan vooral, weet je, dus denk niet van ik heb het te druk of weet ik veel wat, ik doe het niet meer. Of ja. Nou ja, hardlopen of schaatsen. En dat is natuurlijk altijd een beetje lastiger ook, omdat ik ben bijvoorbeeld ooit gestopt met schaatsen omdat mijn lijf het niet meer deed.
Mm-hmm.
Last van mijn rug.
Ja.
Achteraf denk ik, ja, nou, ik had misschien best wel 10 jaar kunnen doorgaan als ik niet zo diep wilde zitten zoals hele goede. Snap je? Dus het is ook een beetje de kunst, en dat geldt natuurlijk voor gitaarspelen wat minder.
Ja.
Maar het is ook de kunst mee te groeien met je levensfase qua ambitie die je hebt in bepaalde. Maar ik zou er zeker niet mee ophouden.
Ja.
Ik ben 2 jaar geleden gestopt met gitaarles. En dat had ik een hele goede reden, want ik kon helemaal niet meer spelen.
Mm-hmm.
Maar goed dan nog.
Ja.
Ik heb het ook niet meer. Het is best lastig om dingen weer op te pakken.
Op te pakken, ja. Ik kan me heel goed voorstellen. En wat ga je zelf oppakken, Dick, de komende periode?
Nou, ik ga me in houtbewerking verdiepen. Dus ik ga een paar cursussen doen.
Mooi.
En ik heb al als cadeautje ook dat ik met iemand kan meelopen een dag.
Ja.
Ik ben lid van een koor, nou dat blijf ik gewoon doen. En ik ben lid van een hardloopclubje, dat blijf ik ook doen. Maar dat is misschien ook wel eindig. Dus ik moet ook misschien even zoeken naar een andere sport zoals roeien of tennis.
Mm-hmm.
Ik ben weer gaan yoga les nemen, 2 keer in de week.
Mm-hmm.
Dus 2 ochtenden op dinsdag en op donderdag
mm-hmm.
heb ik yoga les.
Mm-hmm.
Oh ja, daar heb ik ook nog het woeste plan. Ik weet niet of dat doorgaat. Ik ben via mijn oude docenten Italiaans op het spoor gebracht van een opleidingsinstituut Italiaanse lessen in Siracusa, Sicilië.
Ja.
En ik ben bezig om te onderzoeken om daar misschien 4 of 6 weken lang te verblijven en dan Italiaanse les te nemen.
Zo, back into the future.
Ja, ja precies.
Ja. Heerlijk. Je hebt een hele charmante partner, weet ik ook, met een mooie winkel.
Ah, ja.
Ja. Wat wens je jezelf met haar toe voor de komende periode?
Oh, ik denk dat het voor ons leuk zou zijn als we 1 keer per jaar een reisje maken.
Ja, zonder enkel probleem van buitenaf. Je kan gewoon lekker op pad gaan.
En zij reist ook al, want ze gaat naar Mexico toe met iemand. Kijk, Sas die zit nog heel erg in die winkel. Dus die koopt in, die verkoopt.
Prachtig.
Die is op zoek naar leuke spulletjes.
Ja.
Dus ik zei al tegen haar, gisteren of zo in de auto, lievertje, je moet hier gewoon nooit meer ophouden. Je moet dat je 80 of 85 in blijven doen. Want het is zoveel meer dan alleen die winkel, ook al. Ja.
Ik denk dan altijd met het verhaal wat ik nu net van jou heb gehoord. De accountmanager, dat moet toch een gouden combinatie zijn?
Nee, ik ga me niet met haar business vermoeien.
Oké. Okay.
Nee. Ja.
Dat zullen jullie elkaar verreden
voor hebben. Dat is bijna voorwaarlijk voor het goed blijven van onze relatie.
Oké.
Okay. Dat ga ik zeker niet doen. Nee.
Dick, ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van het gesprek. Blijft over natuurlijk. Je mag hem afsluiten, want de gast mag hem altijd afsluiten. Dus de microfoon gaat weer naar jou toe. Ja. En je mag hem afsluiten met wat je maar wil.
Okay.
Tot en met zelf een liedje spelen op de gitaar, als je dat zou willen.
Ja, ik ken wel. Kijk, je hebt dat hele mooie liedje van Bob Dylan. Don't think twice, it's alright. En dat gaat zo. Ain't no use in sitting wonder why, baby, don't you know. Ain't no use in sitting wonder why, baby. Goed, mijn slotwoord zou zijn. Kijk, dat gepensioneerd zijn of gepensioneerd worden, daar wordt misschien ook wel enigszins onterecht veel nadruk op gelegd, als zou dat totaal iets anders zijn dan de periode daarvoor. En daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik denk dat heel veel dingen ook een beetje hetzelfde blijven. Alleen, je hebt geen collega's, geen studenten, geen werk meer. Maar ik heb zelf, wellicht blijkt dat een illusie achteraf, het idee dat dat relatief snel ook overgaat in andere dingen.
Ja.
Dus
de tijd vult zich vanzelf, zeg je.
Ja, en daar moet je natuurlijk wel wat moeite voor doen. Maar het is nou ook niet zo dat je, en zeker onze generatie, die kan, om je een voorbeeld te noemen, ik heb laatst gesolliciteerd om trambestuurder te worden, één dag in de week.
Of leuk.
Ik ga nu, ja, dat is niet gelukt.
Ja.
Maar ik ga binnenkort misschien ook nog een balletje opgooien om postbode te worden, één keer in één dag in de week. Mm-hmm. Dus ik denk dat de overgang tussen werkzaam leven en gepensioneerd zijn voor onze generatie veel fluider kan zijn dan dat de generaties voor ons misschien deden of dachten.
Ja.
Punt.
We sluiten het gesprek af met deze prachtige uitspraak. Punt vooral.
Ja.
Hartelijk dank voor het fijne gesprek.
Geen dank.
Hallo, mag ik je wat vragen? Vind je deze podcast leuk? Mag ik je dan vragen om een duimpje te geven? En als je het leuk genoeg vindt, Pensionado te volgen, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Dat helpt de podcast te groeien en maakt het makkelijker om leuke en interessante gasten uit te nodigen en nog meer luisteraars blij te maken. Dank en fijn dat je luistert naar Pensionado.